NPO Radio 1. VPRO.
I beat China all the time, was een van de one-liners van Trump tijdens de campagne. Ik zou alweer met de Amerikaanse president willen zeggen: we'll see what happens.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Goedenavond. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. In een week waarin de handelsoorlog tussen Trumps Amerika en China een volgende fase inging. Met nieuwe importtarieven over en weer te waarde van zo'n $260 miljard. Waar willen de twee grootmachtigen eigenlijk uitkomen in deze dogfight? En wie betaalt de hoogste prijs? En wat betekent het voor ons allemaal? Dat zijn de hoofdvragen zometeen aan twee ter zake deskundigen. En we gaan straatkunst kijken in Colombia. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst, dat het een economische chaos is in Venezuela wisten we al. Maar dat er in dat land tussen 2015 en 2017 meer dan 8000 burgers standrechtelijk zijn geëxecuteerd, dat is toch nieuws. Amnesty International meldde het in een rapport dat net is gepubliceerd. En die moorden werden gepleegd door agenten van speciale eenheden die zijn opgericht om de criminaliteit te bestrijden. Contact nu met Yara Bovtonella van Amnesty International. Goedenavond, mevrouw Bovtonella.
Goedenavond.
8000 standrechtelijke executies. Wat gebeurt daar precies?
Ja, het is een enorm hoog aantal inderdaad. Wat je ziet is dat de veiligheidstroepen crimineel willen bestrijden. En daarbij heel ruksigloos te werk gaan. Dus concreet houdt dat in dat ze al schietend vaak arme wijken ingaan. Geen onderscheid maken tussen mensen. Geen vorm van proces of reële verdenking. En vaak mannen, dus jonge arme mannen, zomaar neerschieten.
Ja. En waarom doet de Venezolaanse politie of die speciale eenheden dat? Hebben ze die opdracht of is het gewoon botheid? Wat zit erachter?
Ik zou zeggen een combinatie. De autoriteiten zijn er trots op dat ze die criminaliteit met harde hand bestrijden. Ze zeggen echt, dit is dé effectieve methode om criminaliteit tegen te gaan. Dus ze zeggen echt van, gebruik geweld, dat is de enige manier. Ja. En tegelijkertijd is er een sfeer van straffeloosheid. Dus die politieagenten, veiligheidsdiensten weten dat ze ermee wegkomen. Dat er geen gevolgen zijn als mensen buiten recht standrechtelijk executeren.
Ja, jullie zijn nog iets preciezer dan 8000 standrechtelijke executies. Jullie noemen een aantal van 8200 in 3 jaar. Waar komt dat cijfer vandaan? En hoe kunnen jullie dat zo exact benoemen?
Ja, dat cijfer zou je verbazen, maar dat komt echt van het Openbaar Ministerie. Zij hebben dit zelf aangeleverd. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook verschillende rapporten geweest van de VN en lokale NGO's die die cijfers onderschrijven. Een combinatie van verschillende bronnen.
Oké. En nou loopt dit rapport loopt wat meldingen betreft tot 2017. Hoe is dat nu? Zijn die executies nog steeds gaande?
Ja, want wat je ziet is dat het een stijgende trend is. In de afgelopen jaren is het aantal executies toegenomen. We krijgen natuurlijk nog steeds signalen dat dat doorgaat. De regering wakkert nog steeds dat geweld aan van de politie, van de veiligheidstroepen. En zoals eigenlijk de meeste mensen wel weten, is de situatie in Venezuela is er niet beter op geworden.
Nee.
Je ziet eigenlijk dat het hele justitiële systeem niet functioneert. De politie slaagt er niet in om de burgers te beschermen. In plaats daarvan schiet het eigenlijk heel veel mensen dood.
Ja. Wat is jullie, hoe moet ik het zeggen, oproep, eis aan de Venezolaanse regering?
Nou, in eerste plaats het erkennen van dat dit een enorm probleem is. Dat er zo ontzettend veel mensen, dus vooral jonge arme mannen, zomaar worden neergeschoten. Dat er een enorme geweldspiraal gaande is. En dat zij daar echt een actieve rol in hebben en verantwoordelijkheid voor hebben. Ze moeten dus stoppen met die echt militaire methodes van het aanpakken van criminaliteit. En ook meer preventie en naar andere factoren die vaak criminaliteit veroorzaken. Dus eigenlijk de sociaal-economische factoren. En tegelijkertijd moeten ze een einde maken aan die straffeloosheid. Mensen moeten niet zomaar andere mensen kunnen vermoorden zonder dat er enige gevolgen aan verbonden zijn.
Nee. En hebt u veel hoop op een luisterend oor?
Nou, dat hoop blijven we altijd houden. Maar goed, gezien de omstandigheden, gezien de chaos waar het land in verkeert, ja, is het, kijken we natuurlijk, zien we het met ledenogen aan. Wij zullen in ieder geval druk blijven uitoefenen op Venezuela en op de internationale gemeenschap om ervoor te zorgen dat het justitiële systeem weer hersteld wordt in Venezuela. Ja.
En daarom is er nu dit rapport van Amnesty International.
Precies.
Hartelijk dank, Yara Boftonella.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
En we blijven nog even in Latijns-Amerika. We gaan naar buurland Colombia, maar wel voor een heel ander onderwerp. De Colombiaanse hoofdstad Bogota wordt door graffiti-kunstenaars gezien als een mekka voor straatkunst. Het historische centrum van de stad is een waar openluchtmuseum van muurschilderingen. Collega Edwin Koopman ging de straat op en ontdekte het tragische verhaal waarmee de tolerantie tegenover graffiti begon.
Dale rienda suelta a los motores, los dueños de la calle, de regreso al escenario, mi
papá. You can't imagine how many things we feature on this tour.
De graffiti is hier zo uitbundig aanwezig dat er een heuse Bogota Graffiti Tour is opgericht. En het loopt als een trein. Ik heb me aangesloten bij een groep van een stuk of 40 toeristen. En een gids gaat ons nu een paar uur rondleiden.
That's just a little sample you're gonna find here in Bogota because the whole place is covered.
Inderdaad, de ene na de andere muur is hier beschilderd met enorme kunstwerken. Vaak metershoge portretten, maar ook abstracte dingen. Op historische panden, op schuttingen en op zijkanten van flatgebouwen.
I know the situation is funny. It's not considered a crime.
De reden van de enorme hoeveelheid graffiti, vertelt de gids hier, is dat het maken ervan niet illegaal meer is. Het is niet langer een misdaad waarvoor je kan worden opgepakt. En daarnaast is hier al decennia lang een gewapend conflict gaande in Colombia. En kunst is een relatief veilige manier om je te uiten. Dat gebeurt natuurlijk in de muziek, maar ook in de vorm van graffiti. Oké, maar waarom is graffiti dan uit de illegaliteit gehaald? Daarachter schuilt een tragisch verhaal. En voor dat verhaal heb ik hier op een pleintje afgesproken met Monica Rivera van Bogota Graffiti Tours.
In 2011 hubo un adolescente que se llamaba Diego Felipe Becerra. Él fue asesinado en la noche. Fue encontrado por la policía pintando. Ellos le dispararon en la espalda.
Nou, op een nacht in 2011 was een jongen 's nachts graffiti aan het spuiten. En toen is hij in de rug door de politie doodgeschoten.
Después de que pasó esto con este muchacho, en el 2013 viene Justin Bieber. En el problema era que la policía lo estaba protegiendo mientras él estaba pintando.
Nou, niet lang na deze moord kwam Justin Bieber naar Colombia. En die ging niet alleen zingen, maar ook een muur beschilderen. En die kreeg van diezelfde politie bescherming terwijl die bezig was.
De preguntarnos el por qué a él se le protegía mientras a nosotros se nos asesinaba.
Ja, de graffiti-artiesten hier waren natuurlijk woedend, want waarom geeft de politie bescherming aan Justin Bieber terwijl ze de mensen hier bij dezelfde activiteit doodschieten?
Y más o menos unos 300 artistas pintan por 24 horas para que las vidas de las personas que intervienen en la calle no corran peligro.
Uit protest gingen 300 artiesten 24 uur lang graffiti schilderen, waarop de toenmalige burgemeester bepaalde dat graffiti niet langer een misdaad zou zijn en dat de artiesten geen gevaar meer lopen.
Yo en este momento estoy pintando más en el día, con permisos y producciones ya bien organizadas, legales, de mi colectivo.
Ja, ik hoef nu niet meer stiekem 's nachts te werken, maar ik kan gewoon overdag, zegt deze graffiti-kunstenaar die zich Santo noemt. Alles is legaal, met toestemming, en ik maak dan ook liefst wat grotere werken. Maar hoe gaat dat dan? Ga je dan bij de gemeente een vergunning halen?
Hay en la alcaldía, en la administración actual, se están conformando unas mesas del graffiti para que pueda pintar, digamos, como con más libertad. O también se consiguen directamente con la persona dueña del predio, del inmueble.
Er is inderdaad een speciaal loket voor ons bij de gemeente. Maar je kunt het ook gewoon rechtstreeks regelen met de eigenaar van het pand waar je gaat schilderen.
Social and political background. When you've been directly or indirectly exposed to all of that, you feel motivated to express your opinion on that somehow.
Het is nou ook weer niet zo dat alle muren mooi zijn. Op heel veel plekken heb je gewoon nog de klassieke graffiti, waarbij de artiesten hun naam gewoon met een spuitbus op de muur spuiten. Waar natuurlijk niet zoveel aan is. We gaan even een winkeltje binnen. Te kijken wat de mensen in het winkeltje eigenlijk vinden van al die graffiti in de stad.
Esta casa es de nosotros, de los dos.
Ah, sí.
Entonces, ahora con estos artístico, eso es arte y los vándalos respetan esos grafitis y no tacho, hacen tachones en las paredes de las casas.
Ja, ik ben de eigenaar van dit pand samen met die meneer die daar staat. En vroeger schreven ze allerlei smerige dingen, scheldwoorden op de muur. En dat was heel vervelend, want we hadden die muur zelf geschilderd. Maar nu komen dus die artiesten met hun kunstwerken erop. En die vandalen, die respecteren dat, die gaan daar niet overheen. Dus op een bepaalde manier beschermt het die muur ook tegen de vandalen.
Bueno, dice que este color, este color. Nos da una lista. Y nosotros vamos y le compramos esto y traemos los andamios.
Nou ja, het is nu zelfs zo dat wij de verf kopen voor die artiesten. En verder hebben ze niks nodig. Ze schilderen het zelf, ze vragen er geen geld voor. En wij geven ze een lunch of wat eten tussendoor. En we moeten de stijgers betalen, maar verder niks.
Entonces, así estamos contentos.
We zijn er ontzettend blij mee.
Como es parte ya de la identidad de la ciudad, es muy aceptado. No solamente se trata de belleza, sino también de la economía. El graffiti ahora mueve la economía y permite que haya mucho más espacio para pintar y que sea más fácil.
Graffiti is onderdeel geworden van de identiteit van deze stad en is helemaal geaccepteerd, zegt Monica Rivera. En niet alleen als kunstvorm, maar ook commercieel, want bedrijven vragen om schilderingen voor reclame. Dus graffiti stimuleert nu de economie en dat maakt het allemaal een stuk makkelijker.
Estamos apoyando una cosa que se llama la Ley Nacional de Graffiti para evitar que se sigan asesinando personas dentro del contexto de pintar en la calle o de hacer intervenciones, así sean performances.
Ja, we streven nu naar een nationale graffiti-wet die dit mogelijk maakt, niet alleen hier in Bogota, maar in heel Colombia. Zodat er niemand meer hoeft te worden vermoord voor schilderen op straat. En daarmee zouden we denk ik het eerste land ter wereld zijn dat graffiti legaliseert.
Seríamos el primer país en el mundo que legaliza graffiti.
Graffiti te Bogota. U hoorde een reportage van Edwin Koopman.
Het Geobureau.
Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China is deze week in rap tempo geëscaleerd. In een paar dagen tijd zijn de importtarieven tussen beide landen verdriedubbeld. Nu al wordt naar schatting bijna 3% van de totale wereldhandel geraakt door dit handelsconflict. Tijd om een balans op te maken van de schade die nu al geleden wordt en die we misschien in de toekomst nog gaan leiden. Te gast bij mij in de studio, China-deskundige Jan van der Putten. Goedenavond, Jan.
Goedenavond, Chris.
En hoogleraar economie Steven Brakman van de Rijksuniversiteit. Groningen zit al daar in een studio. Goedenavond, meneer Brakman.
Goedenavond.
Mag ik met u beginnen? Wat zijn tot nu toe de gevolgen van dit handelsconflict voor de economieën van beide landen?
Die zijn heel fors en heel negatief. Dus we hebben zelf in Groningen berekeningen gedaan. Met een paar collega's heb ik dat gedaan. En ja, eigenlijk waar we achter zijn gekomen met behulp van die berekeningen is dat de handel van China die gaat met ruim 10% omlaag en van de Verenigde Staten met 5%. Ja. En dan heb ik het alleen over het huidige conflict waar we het over hebben, die 200 miljard, ja, die deze week is ingezet. Maar daarvoor waren er ook al maatregelen. Dus eigenlijk is het een enorme klap voor met name deze twee landen.
Ja, het was eerst 50 miljard en nu 200 miljard van de Amerikaanse kant en ik geloof dat de Chinezen op hun beurt op 110 miljard zitten de andere kant op. Hè, zo
ja, die hebben het in twee rondes gedaan. Eerst 50 miljard als tegenmaatregel tegen de eerste ronde. En nu zijn ze met 60 miljard daar nog een keer overheen gegaan.
En goed, u noemt cijfers. Wat merken burgers er concreet van?
Nou ja, eigenlijk veel. Je verplaatst je in de schoenen van een Amerikaan. Die ziet ineens dat producten waar die ongevraagd heeft, anders had hij ze niet geïmporteerd, dat die duurder aan het worden zijn. Mm-hmm. En ook Amerikaanse bedrijven die merken het ook. De wereldhandel die is heel, heel intensief met elkaar verbonden. Dus denk aan Apple. Apple die, dat is een product wat samengesteld is uit heel veel onderdelen. Nou, een aantal van die onderdelen komen uit Amerika. Dus als Amerika een tarief instelt op elektronica, waaronder die telefoons, elektronica, ja, dan hebben Amerikaanse bedrijven die onderdelen leveren, die hebben daar ook last van. Ja. Dus indirect straft Trump ook zijn eigen bedrijfsleven.
Ja. Jan van der Putten, dit conflict duurt nu al 3 maanden. Werd al lang aangekondigd door Trump, hè, al tijdens de campagne. I beat China all the time, zei hij. Wat zit erachter? Wat hopen beide partijen te bereiken?
Nou, wat Trump hoopt te bereiken is China eigenlijk uitschakelen als grote concurrent voor de wereldhegemonie. Eigenlijk is deze handelsoorlog, die al een aanzet is voor een nieuwe koude oorlog, eigenlijk maar een onderdeel van een veel groter conflict van wie wordt number one in de wereld. Hmm. En Trump wil in geen geval dat China dat wordt. En China wil dat in geen geval, dat Trump aan het langste eind zal trekken. Dus het zijn twee partijen die dwars tegenover elkaar staan.
Ja, en dus een andere situatie, even voor de duidelijkheid, dan bijvoorbeeld China of Amerika ten opzichte van Mexico of ten opzichte van Canada, wat ook speelt. Dit gaat om veel meer.
Gaat om veel meer. En niet voor niks heeft Trump met Mexico min of meer een akkoord gesloten en de problemen met Europa bijvoorbeeld op de lange baan geschoven. Maar het gaat hem in wezen om China. En Xi Jinping, de partijleider van China, heeft de zaak eigenlijk verkeerd ingeschat. Hij dacht dat Trump eigenlijk net zo zou zijn zoals alle vorige Amerikaanse presidentskandidaten. Mm-hmm. Destijds die tijdens hun campagne vreselijk tekeer gingen tegen China om eenmaal president geworden met China op de een of andere manier tot een akkoordje te gooien. Maar Trump niet.
Nee. Nou, is het handelsoverschot tussen Amerika en China erg in het nadeel van Amerika? Dat wil zeggen, China exporteert veel meer naar Amerika dan andersom. Ja. Dat betekent ook dat China niet zoveel producten meer over heeft waar het nog importheffingen op kan leggen. Want ze hebben bijna alle producten inmiddels al belast. In reactie op wat Trump heeft gedaan. Wat voor opties heeft Beijing nog?
Nou, ze zouden veel hardere maatregelen kunnen nemen. Ze zouden bijvoorbeeld het Amerikaanse bedrijfsleven in China hard kunnen treffen. Ze zouden nog grotere politieke invloed op de bedrijven kunnen uitoefenen als ze al doen. Er wordt ook zelfs gesproken van het wegsturen van buitenlandse bedrijven. Ja. En dus een nog verdere bevordering van de staatsbedrijven in China. Ze zouden belastingmaatregelen kunnen nemen. Ze zouden van alles en nog wat kunnen doen. Ze zouden bijvoorbeeld ook het bedrag dat ze hebben aan Amerikaanse schuldpapieren.
Ja.
Ze zijn de grootste buitenlandse schuldeiser van de Verenigde Staten.
$1,000 miljard of zoiets.
Ja. Zouden ze op de markt kunnen dumpen. Dat ze tegelijkertijd ook snijden in eigen vlees.
Precies, want Trump is hun geld manier, wat dan minder waard.
Tuurlijk, ja, zoals Trump op zijn manier dat ook doet. Maar
ja,
er zijn
laat ik daar meteen even op aansluiten, meneer Brakman. Want u zei al, Amerikaanse burgers merken het ook. De Amerikaanse Kamer van Koophandel in China heeft een rapport uitgebracht waarin staat dat die Amerikaanse tariefheffing vooral ook Amerikaanse ondernemers treft. Hoe werkt dat? Hoe zit dat?
Ja, dat is het voorbeeld wat ik net gaf.
Ja.
Dat die Amerikaanse bedrijven die exporteren naar China en daar leveren ze toe aan een product. Dat product wordt in China aan elkaar geschroefd en vervolgens weer geëxporteerd naar de rest van de wereld. Dus die Amerikanen hebben daar last van. Maar ik zou toch nog even in willen gaan op wat mijn gesprekspartner net zei. Over die politieke dimensie. Ik ben het toch niet helemaal met hem eens. Kijk, wat er nu gebeurt. Trump die diskwalificeert zich als internationale gesprekspartner. En China reageert eigenlijk heel rustig. Dus alle maatregelen die net genoemd zijn, neemt China eigenlijk niet. En ik denk dat daar een belangrijke reden achter zit. Dat China wil machtiger worden in de wereld. En Trump die reikt die positie eigenlijk op een presenteerblaadje aan. Dus in dit conflict, ze nemen tegenmaatregelen, de Chinezen. Maar ze doen het eigenlijk heel rustig en wel overwogen. Ze twitteren niet. En al die maatregelen die net genoemd werden, die zijn in potentie mogelijk. Maar voorlopig branden de Chinezen daar hun vingers niet aan.
Dus maar Trump biedt ze op een presenteerblaadje een grotere positie juist in de wereld aan. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Nou ja, zeg maar, er zijn twee grootmachten die strijden om dominantie.
Ja.
Amerika die disqualificeert zich. En China die springt in dat gat. En dat doen ze op verschillende manieren. Dus Trump heeft zich ook teruggetrokken uit een groot handelsovereenkomst.
In Azië? Ja.
In Azië, de Trans-Pacific Partnership. Nou, China gedraagt zich eigenlijk heel kalm en springt in dat gat. Dus die is eigenlijk een vrij betrouwbare gesprekspartner gebleken. En die gaat rustig verder. En die stelt zich eigenlijk vrij rustig op.
Ik zie dus Jan van der Putten dat hij even wil reageren.
Ja, nee, China stelt zich natuurlijk veel rustiger op. En we hebben tot het laatst willen geloven dat ze met Trump zaken konden doen. En er zijn afspraken gemaakt over bijeenkomsten tussen de minister van ministers van handel van beide landen. Maar Trump doet intussen wat hij zelf wil. En luistert eigenlijk alleen maar naar de grote havik op handelsgebied in het Witte Huis. Pieter Navarro.
Ja. Maar goed, ik wijs eigenlijk op iets anders. Ik denk dat de Chinezen Amerika niet zozeer als gesprekspartner zien, maar wel de rest van de wereld.
Ja. Dus en ze proberen ook met. Is die rest van de wereld daar ook voor beschikbaar? Ik zag bijvoorbeeld dat Europa gisteren nog een belangrijke verklaring heeft uitgebracht over het verbeteren van de infrastructuur ten opzichte van Azië enzovoort. Doen wij er ons voordeel mee door in het gat te springen wat Amerika laat vallen hier?
Nou, het gat wordt met name gevuld door China. Europa zit in een wat lastige positie. Want Europa die is het deels met Amerika eens dat de Chinezen wel degelijk vervelende dingen doen op het gebied van de handel. Dus als je in Amerika zaken wil doen, dan moet je een overeenkomst sluiten met een Chinees bedrijf. Met het risico dat je kennis kwijtraakt. En dat vindt Europa ook vervelend. Dus Europa zit een beetje in een tussenpositie. Maar ik denk dat Aziatische landen, die vinden het wel prima dat China zich rustig opstelt. Handelsovereenkomsten sluit. Ook op monetair gebied de invloed weer uitbreidt. Dus ik denk dat China helemaal niet zo geïnteresseerd is in een vriendschappelijke relatie met de Verenigde Staten op dit moment. Dat is een verloren zaak met Trump. Dus die breiden rustig hun invloedssfeer in de rest van de wereld uit. Denk aan Afrika. Mm-hmm. Denk aan de rest van Azië. En ik denk dat ze dat heel rustig en wel overwogen doen.
Jan van der Putten nog even.
Ja, wel rustig. Maar naarmate de eisen van Trump groter worden, wordt het voor China des te moeilijker om rustig te blijven. Want het gaat uiteindelijk Trump niet alleen om die handel. Het gaat hem om allerlei zaken zoals het kapotmaken van dat Belt and Road Initiative. Die nieuwe zijderoute waarmee China de wereld economisch wil domineren. Het Made in China 2025 plan. Dat China dus in dat jaar de technologische leider van de wereld moet worden. Ook geopolitiek en militair. De beheersing van de Zuid-Chinese Zee door China. Wat in feite al een feit is.
Ja. Maar goed, jij ziet dus.
Maar Xi Jinping kan op die punten geen concessies doen. En als het Trump daar dan werkelijk om gaat, dan zal Xi Jinping met de vuist op tafel moeten slaan. Dat zal hem nog behoorlijk winst opleveren binnenlands. Want dan speelt hij de nationalistische toets. En dat kan hij in deze tijd van crisis heel goed gebruiken.
Ik wil even kort tot slot. Dus zie jij een grotere, ook economische crisis aankomen als gevolg van deze handelsoorlog?
Ja, dit is alleen nog maar een begin.
Oké, meneer Brakman?
Nou, we hebben het nu heel erg over de politiek.
We moeten het afsluiten hoor, dus je kunt niet een heel lang antwoord meer geven.
Economisch, Trump die ziet ook gewoon oneerlijke handel. Dus Amerika die exporteert minder aan de rest van de wereld dan omgekeerd.
Ja.
En daar wil hij ook wat aan doen. Dus er zit ook wel heel duidelijk, behalve die politieke kant, zit er heel duidelijk een economische kant aan. En hij denkt ook, en daar heeft Trump wel degelijk ook een punt, een positief punt, dat veel mensen hebben hun baan verloren. Dus er is onderzoek gedaan naar de importconcurrentie vanuit China. En veel mensen in Amerika hebben inderdaad hun baan verloren.
Maar ziet u een grote crisis aankomen als gevolg van deze handelsoorlog die ons ook nog harder gaat treffen? Even heel kort tot slot graag.
Ik denk het niet. Als het blijft bij deze twee landen, dan is het voornamelijk treft het deze twee landen onderling. Dus okay. Amerika heeft de last van China, maar de rest van de wereld, dat valt wel mee.
Oké. Ik dank u beiden hartelijk. China-deskundige Jan van der Putten hier en hoogleraar economie Steven Brakman van de Rijksuniversiteit Groningen. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Kunststof met zangeres Sabrina Stark, die streng maar rechtvaardig zal worden ondervraagd door Winfried Baaiens. Maar nu eerst het NOS Journaal.
NPO Radio 1.
Met Marielle Hageman.
De Britse premier May en de regeringsleiders van de Europese Unie zijn niet dichter bij een Brexit-deal gekomen op de EU-top in Salzburg. Toch hebben beide partijen na afloop gezegd dat de deal er zeker komt. Een van de grootste struikelblokken is de wens van de Britten om toegang te houden tot de Europese interne markt van goederen, zonder mee te doen aan het vrije verkeer van personen. Dirigent Pieter-Jan Leusing is door vier vrouwen beschuldigd van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. In het programma Brandpunt Plus vertellen de vier onder meer dat hij hen heeft betast en gezoend. Ook zou er sprake zijn van een angstcultuur binnen het orkest. Dirigent Leusing zelf ontkent. De Amerikaanse rockband Kiss heeft een afscheidstournee aangekondigd. De bandleden die bij hun optreden zwaar geschminkt zijn, willen na 45 jaar stoppen met optreden. Rond de eeuwwisseling was er ook al een afscheidstournee. Toen bleek het te gaan om een laatste optreden met de toenmalige bezetting. De rechtbank in Almelo heeft een schilderij weggehaald omdat er een vrouw met ontblote borst op staat. Een vrouw die bij een zedenzaak was, voelde zich gekwetst en diende een klacht in. Het doek hing 26 jaar in het gerechtsgebouw. Volgens de rechtbank waren er vaker klachten. Een schilderij dat mensen kwetst hoort niet thuis op een plek van onafhankelijke en deskundige rechtspraak, vindt de rechtbankpresident.
ANWB verkeersinformatie. Op de A8 Zaandam naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij het Koenplein. Je kunt daar niet rechtstreeks de A10 West op, maar je moet omrijden via de Zeeburgertunnel, de route via onder meer de A10 Noord. Voor de rest is de avondspits voorbij, maar op de A27 Utrecht-Breda nog wel wat langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Het treinverkeer ligt stil tussen Leiden en Schiphol na een aanrijding. Hou daar rekening met veel vertraging.
Het Groninger Museum komt langs in Gouda. Hoogtepunten uit een fraaie verzameling 19e en 20e eeuwse Franse en Nederlandse schilderkunst. Geniet van Gauguin, Redon, Willink, Toorop en vele anderen in Museum Gouda.
Vertoont uw cv-ketel kuren of is deze ouder dan 15 jaar? Wees voorbereid en vervang uw ketel in de zomer. Ga naar Veenstra voor vakkundig advies, installatie en onderhoud. Veenstra, ook voor een nieuwe cv-ketel.
Van Gauguin tot Toorop. Nu in Museum Gouda.
Bij Veenstra koopt u al een topmerk cv-ketel vanaf €1.074.
Het kan altijd beter, is het motto van Irma Boom, Nederlands grootste grafisch ontwerpster. Haar vakmanschap is ongeëvenaard, haar ongeremde liefde voor het boek aanstekelijk. Vanavond in het Uur van de Wolf de documentaire Boom maakt boek. Een ode aan het grafisch ontwerpen en aan het boek. Boom maakt boek. Vanavond om 11 uur bij de NTR op NPO 2.
ASR investeert uw premie niet in wapenhandel, wel in groene energie. De Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. ASR.